Welkom bij de Jane Fleur podcast. Ik ben Fleur.
En ik ben Jane. En vandaag gaan we het hebben over ondernemen en mentale gezondheid. Superbelangrijk onderwerp.
Heel belangrijk. En eigenlijk hebben we dat al een beetje hier en daar heel erg over gehad.
Ja.
Voor mij was het natuurlijk echt een hot topic dit jaar. Voor velen. Ik heb echt heel veel verhalen gehoord van andere mensen die mentaal in ieder geval heel hard daarmee bezig zijn geweest.
Ja.
Om dingen te verbeteren voor zichzelf. In het ondernemerschap ook echt heel erg. Want ondernemen kan mentaal heel zwaar zijn.
Ja, zeker weten.
Want het is je kindje. Je hebt 100% verantwoordelijkheid over alles. Het werk dat je levert aan je klanten. De communicatie. Marketing. Het is gewoon
alles.
Ja,
en er is niemand. Kijk, als je voor een baas werkt, dan kan je baas of je collega's af en toe nog zeggen van, hey, het is nu genoeg. Het is tijd om naar huis te gaan. Of je hebt wel genoeg gedaan.
Precies.
Maar als je zelfstandige bent, ja, misschien je partner of je omgeving, maar dat is toch anders.
Ja. Want laatst had ik ook iemand gesproken en die is gestopt met ondernemen omdat de onzekerheden werden gewoon, waren er te veel.
Ja.
Dat je niet zomaar meteen je fulltime baan in loondienst mee kan vervangen, ook qua geld.
Mm-hmm.
Want ja, je moet ineens al dat geld zelf bij elkaar gaan schrapen.
Ja.
En waar haal je dat vandaan? En als je nog niet een netwerk hebt in het begin, is ook wel echt lastig.
Ja, of als je in een sector opereert waar dat wat moeilijker is natuurlijk.
Ja.
Waar veel onzekerheden zijn.
Ja. Daarom vinden wij het ook zo knap op Creative Life. Dat al die creatieve mensen van die geweldig kleine dingetjes maken met hun handen, zoveel liefde erin stoppen.
Ja.
En daar alsnog gewoon een fulltime baan uit kunnen halen. Of in ieder geval goed inkomen uit kunnen halen.
En het met zoveel enthousiasme nog weten te doen.
Echt,
want
hoor.
Het is keihard werken. Vooral als je inderdaad veel dingen met je handen doet.
Ja.
Nou, het is altijd wel keihard werken. Maar dit,
op een andere manier
op een
is het keihard
manier,
werken.
Ja.
Ja, het is echt meer kwantiteit leveren. Heel veel verschillende dingen moet je maken. En dat verkopen. Maar ik denk door dat enthousiasme, daardoor lukt het ook.
Ja.
Omdat verkoopt ook supergoed als je heel enthousiast bent over je eigen dienst.
Ja, wij zagen het bij verschillende ondernemers waar we mee hebben staan kletsen. Want we hebben trouwens ook Lisa van de koekjesroller helemaal nog niet genoemd.
Ja,
maar dat is ook zo'n
Lisa,
toffe ondernemer.
Ja, zeker. Ja.
Ja. Dus een kleine shout-out. Nee, maar ik bedoel, dat is ook zo iemand die echt vol enthousiasme en overtuiging iets verkoopt.
Ja.
En daar gewoon een bedrijf van heeft gemaakt. Succesvol, volgens mij, want ze heeft de eigen winkel geopend.
Ja, echt.
En ze decoreert koekjes. Maar hoeveel werk gaat daar wel niet in zitten? Je moet die koekjes, je moet het deeg maken, die koekjes bakken, die koekjes versieren.
Vooral dat echt met de hand.
Ja,
met
dat gaat in lagen.
Zo. En dan voor bedrijven doet ze dat.
Ja.
En dan krijgt ze heel veel opdrachten voor. Vorig jaar zat ze volgens mij helemaal vol. Gewoon echt voor het hele jaar op een gegeven moment. En dit jaar ook. Tussen de winkel geopend. Ja, ik vind dat zo tof.
Nou, en ik vind het dus heel knap. Want vooral als je het nu dus over mentale gezondheid hebt. Het lijkt mij dat er heel veel druk op je schouders komt te rusten. Want ja, ten eerste moet het koekje niet alleen mooi zijn, maar het moet ook nog goed smaken. Het mag niet bedorven zijn. Het moet heel bij de klant komen.
Ja. Ja, want het is wel anders dan een dienst leveren. Het is echt een product. Dat lijkt me heel eng, een product leveren.
Maar ja, misschien denken al mensen die denken Lisa van ons van, wow, dat lijkt me heel eng. Je weet het niet.
Ja. Ja, waarschijnlijk. Ja, het is echt.
Ja, je doet wat je moet doen uiteindelijk, waar je goed bij voelt. Wat bij
past. Want een dienst leveren moet natuurlijk ook wel goed zijn.
Ja, tuurlijk.
Maar bijvoorbeeld, het is wat moeilijker te zeggen als je adviezen geeft als dienst. Dus een coach of zo, ja, wie zegt dat dat wel of niet goed is, welk advies je geeft?
Ja, het is heel subjectief natuurlijk.
Ja.
Ja. Maar ook, ik kan me ook voorstellen dat een coach heel veel druk voelt. Juist omdat het zo moeilijk meetbaar is.
Ja, en misschien dat iemand die koekjes maakt meer rust vindt. Omdat je hebt je ingrediënten, je weet wat erin moet.
Ja.
Er zijn niet veel variabelen. Dat lijkt me wel heel fijn.
Het is ook af wanneer het af is. Het is heel duidelijk. Hè? Als je 50 koekjes moet maken, nou, dan maak je er misschien 52. Of je hebt een marge en dan is het klaar.
Ja.
Denk ik.
Interessant.
Ja, heel interessant.
Ja, want iedereen maakt echt heel veel ups en downs mee in hun bedrijf natuurlijk. Hoe, Jane, ga jij bijvoorbeeld om met falen, succes, die concepten?
Falen valt voor mij wat zwaarder dan dat ik genieten kan van succes.
Mm-hmm.
Ik denk dat iedereen dat heel veel mensen dat wel herkennen.
Ja.
Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb nog tot nu toe nog nooit een klant gehad die zei van, nou, dit kan echt niet. Dit is echt helemaal verkeerd. Dus in die zin heb ik nog nooit gefaald, tussen aanhalingstekens.
Oh, wat fijn, zo.
Ja, heel fijn, super fijn. Ja. Ik probeer dit, maar ik bedoel, dat is echt waar ik voor sta. Ja, en ik probeer ook echt heel dicht op de huid van de klant te gaan zitten. Niet letterlijk, want dat lijkt me ongemakkelijk. Maar ik bedoel dat het echt klinkt alsof het van die klant zelf komt, de tekst. Ja. En dat de klant zich erin herkent. Maar goed, ja, we zijn allemaal mens. Dus het zal heus een keer gebeuren dat ik de plank missla. Of dat je gewoon een hele vervelende klant tegenkomt. Want het hoeft niet altijd aan jezelf te liggen natuurlijk.
Nee.
Maar goed, het is natuurlijk wel eens... Ja, falen wil ik het ook niet echt noemen. Maar soms is er wel eens een kleine discussie over een klein element in een tekst. Het kan voor mij als falen voelen. Soms als ik niet allemaal doe wat ik wil doen. Mm. Dus daar ben ik nu wel beter in geworden. Maar ik heb vooral in het begin, en eigenlijk tot aan het begin van dit jaar zelfs nog, dat ik zoveel van mezelf moest. Oh, ik moet dit nog doen en ik moet nog een hele mooie post ontwerpen.
Yeah.
Ik moet mooie kaarten ontwerpen. Allemaal naast alles, alle teksten. En dat voelde heel lang als falen.
Ja.
Is natuurlijk helemaal geen falen. Maar dat kon me dan ook weer heel erg naar beneden trekken. En dan leg je jezelf ook weer heel erg lam. Maar ik heb nu wel geleerd dat ik niet zo hard voor mezelf moet zijn. En gewoon beter moet plannen.
Mm-hmm.
Want dan is het ook wat overzichtelijker.
Ja, dat vind ik ook wel een goede tip inderdaad. Dat als je iets in je hoofd hebt van dit zou ik willen doen. Ik zet dat dan ook op een to-do-lijstje.
Ja.
En dan heb ik het daar geparkeerd.
Ja.
En dan mag het uit je hoofd.
Ja, zeker weten.
Ja. En als je dan toch een keer tijd hebt, kijk je eens een keer op die to-do-lijst. En dan kan je het misschien doen.
Ja,
maar inderdaad dat moeten, hè?
Ja, en dat
we van onszelf dingen moeten. Eigenlijk is dat heel... Ja, waar komt dat dan vandaan?
Ja, en dat voelt... Ja, ik denk bij jou ook. Als je dat dan niet doet. Of ik hoop dat het voor jou nu ook verbeterd is in dit jaar.
Mm-hmm.
Maar dat het echt als falen voelt.
Ja.
Ja.
Nou, wel mooi om daarop in te haken. Want met mijn praktijkondersteuner in het begin had ik dus echt heel erg inderdaad last van een faalgevoel. In het algemeen heel erg.
Mm-hmm.
En toen zei ze van... iets in de zin van wat is het verschil tussen falen en succes? Nou, dacht ik bij falen, ja, echt, het lukt niet en zo, weet je wel, je doet het allemaal fout. En succes is als je het echt alleen maar deed het goed doet. Zij zei, nou, nee, falen is onderdeel van succes.
Ja.
Zonder falen kan je nooit succes behalen.
Nee.
Want je leert van fouten die je maakt en die fouten mogen er echt gewoon zijn. Het is gewoon een onderdeel van.
Ja.
Maar we drukken er zo snel een stempel op van dit is fout. Ja, inderdaad, bij mij falen zou ik dan ook zien als dat ik een idee had voor een dienst wat dan niet gebeurd is of wat ik nooit heb uitgerold.
Ja,
of...
dat is ook wel een goeie. Ja.
Ja, die ken ik ook wel.
Ja, dat wilde ik eigenlijk, ja.
Of ja, gewoon aanvaringen. Ik weet niet of dat noem ik niet falen, maar met klanten heb ik echt wel een keer een aanvaring gehad dat er voor een deadline iets gedaan moest worden. Ik had alles af en de klant leverde maar niet de benodigde informatie aan. Maar dan kreeg ik alle schuld. En die wilde niet betalen. En die wilde extra kosten op mij verhalen. Ja, dan dat is ook wel echt een punch in your face. Als zoiets...
Ja, en heel zuur, omdat het niet jouw schuld is. Maar iemand die stuurt toch al die negatieve energie zo op jou af.
Ja, ja. En jij en ik zijn dan misschien dat we denken... Oh, ligt het dan echt aan mij? Of tenminste, had ik toen echt heel erg.
Ja,
dat
zou ik ook hebben hoor. Ja.
Ja, en nu zou ik dat wel denk ik veel minder doen. Maar dan ga je echt afvragen... Oh, ben ik degene die verkeerd zit?
Mm-hmm.
Ik denk soms als een klant iets niet... mooi vindt van jou, kan je dat voelen als een persoonlijke aanval? Kan dat voelen als een persoonlijke aanval? Maar nu sta ik daar wel iets verder weg van. Dan denk ik, ja, iedereen heeft gewoon een eigen mening.
Ja, is ook zo.
En dat mag ook gewoon. En ik mag dan wel alsnog mijn eigen advies geven van, nou ja, ik zou dit toch wel beter vinden of ik zou dit wel mooier vinden.
Ja, en inderdaad, als je het zo gaat zien, inderdaad, iedereen... Kijk, jij vindt ook niet alles van een ander mooi.
Precies.
Ja, als je het omdraait, dan wordt het vaak wat draaglijker.
Ja, en ook echt een grote tip dat ik nu inzet is... ga altijd vanuit dat iedereen de beste intentie heeft.
Ja.
Dat vind ik echt ook een hele grote les. Want ik dacht altijd als iemand iets zei... zoals dat introverte in de vorige aflevering dat we hebben besproken... eigenlijk ook moeten denken... ja, misschien bedoelt hij dat wel helemaal niet gemeen. Van, oh, ik vind je heel introvert overkomen. Misschien... Nee. Vond die persoon dat juist een compliment? Kan net zo goed zijn.
Ja, je kan niet in iemands hoofd kijken.
Ja, precies. Dus ga ervan uit dat iedereen altijd het beste bedoelt.
Ja,
en als dat niet zo is, dan kom je daar wel achter.
Nou, want dat vaak, je gut feeling zegt je vaak al wel of iemand iets goed bedoelt of niet.
Ja.
En vaak, tenminste dat heb ik. Ik heb ook wel eens klanten die niet zo leuk zijn. Maar dan heb ik vaak voordat ik eraan begin al zo'n voorgevoel.
Ja.
Dat je toch al zo'n kleine twitch voelt van
dat klopt iets niet. Ja. Ja, dat is waar. En wat zou je daar dan eigenlijk mee moeten doen? Moet je daar eigenlijk wel naar luisteren?
Nou, eigenlijk wel. Maar aan de andere kant, kijk, je leert er ook weer heel veel
van.
Dat
vind ik ook, ja.
Ja, dus...
Je moet niet alle nare klanten... Ja,
nou...
Je vindt nooit altijd alleen maar de perfecte klanten.
Nee, dat ook niet. En ik denk, het maakt je ook wel wat weerbarstiger... als je wel af en toe even een vervelende klant... tot een bepaalde hoogte uiteraard ertussen hebt zitten.
Ja.
Misschien... Misschien zegt het ook wel iets over hoe jij bepaalde dingen doet. Niet per se in je kwaliteit, maar hoe je iets communiceert met iemand. Of hoe je, ja, weet ik veel.
Vind ik en echt een goeie, ja.
Ja, en zo'n vervelende klant, die kan je net duidelijk maken van... Oh, wacht, als ik het volgende keer zo doe of zo formuleer... Dan gebeurt dit misschien niet meer. Ook al is het helemaal niet jouw schuld.
Nee, maar ook met algemene voorwaarden of zo. Dat je denkt, oh, ik moet dat toch eigenlijk wel even meenemen. We hadden net ook een gesprek bijvoorbeeld over bronbestanden. Ja, want als ik illustraties maak die ik eigenlijk ook voor andere klanten zou willen gebruiken. Ja, dan moet je dat erin zetten. Ja. Maar ja, daar kom je pas achter als je al dat werk aan het doen bent. En iemand vraagt dat. Of... Ja.
Ja, precies. Nee, dat is ook een hele goede tip.
Ik denk ook dat heel veel mentaal zeer in je bedrijf... aan de hand van falende diensten of dat dingen echt niet lukken... of je verdient niet genoeg geld... kan je wel echt voorkomen met goed vooronderzoek. Voordat je een bedrijf start of voordat je een dienst start. Ja. En ik hoor heel veel mensen laatst ook zeggen... ja, ik ga een cursus beginnen. En dan denk ik, ja, leuk. Maar weet je ook echt of mensen dat willen?
Ja.
Dat is natuurlijk wel belangrijk als je er ook echt wel deels van wil leven... Dat je dat dan misschien eerst test in een pilotversie.
Maar probeer je nou te zeggen dat je denkt dat er geen animo is voor mijn cursus Punniken met Kurk?
Nee. Punniken met... voor een breiworkshop? Precies. Nee. Maar misschien, cursus is misschien niet zo'n goed voorbeeld, maar...
Nee, het is misschien wel een goed voorbeeld.
Ja.
Want juist, er zijn heel veel cursussen, heel veel online cursussen... En die doen heel veel mensen met de beste intenties starten. Maar juist omdat er al zoveel is, is het vaak moeilijk om daar een beetje voet aan de grond te krijgen. Ja. En ook, ben je wel goed in het geven van een cursus? Of,
dat ook.
Dat soort dingen spelen allemaal een rol. Of doe je je vooronderzoek waar en hoe je hem gaat aanbieden? Hè? Ja. Als we de cursus als voorbeeld nemen, dan maakt dat echt wel een verschil.
Ja, zeker. Vooral als je daar dan alles op in gaat zetten. Je gaat vol investeren. Want ik heb ook een keer een cursus gemaakt voor een animatie masterclass. Hoe je zelf kan leren animeren. Vind je op mijn website. En die heb ik 8 keer verkocht of zo. Ja. Maar niemand heeft het volgens mij nog gedaan. En dat is wel echt wat er gebeurt met cursussen en masterclasses kopen. Ik heb dat zelf ook. Ik heb een keer een animatie cursus gekocht. Echt... van Motion Beast, heel bekend is dat. Die heb ik ook echt niet afgemaakt.
Nee, zonde.
Ja.
Maar zie jij het dan... Oh, sorry dat ik je onderbreek. Maar zie jij het als falen dat mensen... dat, nou ja, maar... Dus aanhalingstekens, 8 mensen hebben gekocht... en nog niemand hem heeft afgemaakt.
Nee, maar dat is heel specifiek van cursussen. Ik denk echt dat mensen dat niet weten.
Ja.
En het heel grappig, want ik ken ook iemand... die heeft heel veel cursussen gekocht... En die doet daar dan niks mee, maar die gaat dan wel zelf een cursus maken. En ik snap je dan niet wat blijkbaar het patroon is, zeg maar. Dat vind ik lastig. Kijk, of je moet echt een beetje echt een goede doelgroep hebben... die als in jouw Instagram-dorp bijvoorbeeld zit... of mensen die jou echt kennen en die... En je hebt nog nooit kennis gedeeld... en je hebt dat al wel helemaal vergaard en zo door de tijd heen. Ja, dan kan een cursus wel. Maar als je daarmee begint ook... Dat vind ik denk ik
dat
het ergste.
Dat is denk ik een van de dingen.
Je begint net met ondernemen... en je start dan meteen met een cursus. Ik snap dat niet.
Nou, ik zou het mensen niet aanbevelen. Want ook omdat je hebt nog niet echt een netwerk opgebouwd... er gaat heel veel tijd, soms ook echt wel veel geld... in het ontwikkelen van een cursus zitten.
Ja.
Het kan heel laagdrempelig... maar het is niet altijd zo, vind ik, dat het de kwaliteit dan ten goede komt... als je het heel laagdrempelig doet. Kan hoor. Ik heb wel eens cursussen gedaan van mensen... die dat gewoon even zo op hun telefoon hebben opgenomen... en dat het eigenlijk top was.
Yeah.
Omdat het gewoon hele leuke mensen waren. En de hoe zeg je dat? In en ik er veel van heb geleerd. Maar ik denk over het algemeen komt er toch wel wat meer bij kijken. En er komt ook, je moet het ook uit gaan denken. Je moet filmpjes opnemen. Misschien cursusmateriaal maken. En als je net begint met ondernemen. Poeh, dan weet je, ken je doelgroep nog niet zo goed. Wat willen de mensen
dat
horen?
Dat ook. Maar echt wat denk ik nog het meest belangrijk is dat mensen vergeten. Is dat niemand heeft nog een binding met jou.
Nee,
niemand
daarom...
weet dat je daar goed in bent. Nee. Dus waarom zou Pietje een cursus punniken gaan volgen?
Met Kirk.
Met Kirk. Als hij nog nooit iets van die persoon heeft gezien. Dat hij dat ook echt goed kan.
Nee, precies.
Dus ik vind dat heel gevaarlijk. Maar... ook bij andere soort diensten.
Yeah.
Ik wil er niet al te specifiek zijn, maar ik had laatst iemand gehoord die was ergens mee begonnen. En die kwam erachter dat hij er toch niet heel goed geld mee kon verdienen. Ja, dat vind ik heel jammer. Natuurlijk voor diegene dat dat zo is. Maar dan vraag ik me af, misschien zit je verkeerd in je doelgroep. Of er is onderzoek nodig om dat uit te zoeken waar dat dus aan ligt.
Maar hier komt een beetje de paradox. Voor dat onderzoek moet je wel mentaal goed in je vel zitten. Want juist als je mentaal niet zo goed in je vel zit, is dat heel zwaar.
Ja, is dat zo? Want bijvoorbeeld op de universiteit of zo leerden we ook... voordat je iets mocht maken of voordat je aan een project mocht beginnen... moest je heel veel lezen erover en eerst onderzoeken. Dus mij lijkt het meer juist logisch.
Ik vind het ook heel logisch.
Ja.
Maar ik denk als je... Ja, nu we het toch over mentale gezondheid hebben. Ja, het kan ook wel als een soort extra drempel zijn.
Dat snap ik, ja, zeker.
Ja.
Confronterend misschien ook.
Ook confronterend, als je daaraan begint met het vooronderzoek. Dus ja, ik zie daar ook wel een paradox in. Maar het is wel belangrijk. Ik zou het iedereen aanraden. En je kan het natuurlijk zo uitgebreid maken als je wil. Hè?
Misschien vooronderzoek is ook misschien het verkeerde woord. Maar dat je begint met een pilot van iets... Begin klein.
Dat sowieso, ja.
Ja, maar dat slaan ook heel veel mensen over. Mm. Ik ken iemand die zou zo goed live workshops geven. Dat is echt wat in mijn ogen wat die persoon echt zou moeten doen. En die begint dan ook... Die heeft dan zoiets van, nee, dat kan ik nog niet. Mm. Dat vind ik dan ook jammer. Dat je jezelf juist helemaal aan het begin zet... terwijl je wel sommige dingen al heel erg goed kan. Het is zo afhankelijk van de persoon.
Ja.
Waar je moet beginnen, bijvoorbeeld ook als je gaat ondernemen. Maar voor onderzoek, pilot versies draaien in het algemeen is gewoon echt een goed idee. Ook met de gifjes shoot. Ik ben toen klein begonnen.
Ja.
Toen heb ik een jaar gewacht voordat ik de volgende versie ben gaan doen.
Ik was erbij bij die eerste.
Ja, ik was bij die eerste. En dat tweak ik nu ook steeds verder. Dus andere locaties.
Ja. Je deelt de shoots anders in. Je hebt echt geleerd van die eerste keer.
Ja, precies. Ja. Greenscreen en al die dingen opzetten. Hoeveel tijd alles nodig heeft.
Ja, al dat gesjouw van jou.
Want eerst deed ik ook bij de voorselectie... deed ik ook meteen een gifje toevoegen. Kijk, zo kan het eruit zien. En denk ik, waarom deed ik dat? Het kost zoveel extra tijd. En mensen kiezen die misschien niet eens. Dat is echt onnodig. Maar dat leer je gaandeweg.
Dat leer je gaandeweg, ja. Ja, maar dat is dus inderdaad ook deel van een vooronderzoek.
Ja,
en dat maakt of dat je in jouw oog helemaal niet faalt... of dat maakt het falen wat minder hard. Want dan weet je dat je er wel alles aan hebt gedaan. Ja, of misschien... Ja, nee, dat is ook weer moeilijk. Misschien ook niet.
Ja, en nu dat we het zeggen, denk ik... in de eerste 2-3 jaar van je onderneming... zit je misschien nog niet op de plek waar je echt zou willen zijn... of wat het beste voor jou is. Maar dan kom je gaandeweg ook echt achter... en wat het beste voor jou is, maar ook wat anderen willen...
Ja, ook dat. En dat verandert ook weer continu natuurlijk. Ja. Nou, niet continu, want dat is wel heel intens.
Elke dag
weer. Vandaag zijn het gifjes, morgen zijn het chocoladerepen. Ja,
morgen staat ik een snoepjeswinkel.
Nee, maar dat is ook zo. Ja, maar dat is natuurlijk ook een proces. En ondernemen is een continu proces van veranderen eigenlijk en aanpassen en dingen leren.
Ja. Maar dat is een beetje de tip, denk ik, die we ook willen meegeven. Echt voor onderzoek, pilots draaien. Vraag ook gewoon aan mensen wat ze zouden willen. Ga het gesprek aan met mensen.
Ja.
Wat ze vinden van... Ja, soms... Ik heb dat wel eens in stories gedaan... dat ik gewoon een paar van die vraagstickers had met... Wat voor woorden associeer je met mij? Hoe vind je mij overkomen?
Ja.
Klopt dat met de personal branding die ik probeer neer te zetten? Je kan heel veel dingen uittesten.
Ja, ook. En ook wat, wat willen de klanten horen? Hè? Wat spreekt de klant aan? Ja, maar dat zijn hele goede testjes om te doen.
En alsnog, daar moet je ook mee uitkijken. Dat je je niet te veel gaat aanpassen aan een doelgroep die misschien niet jouw favoriete doelgroep is. Dus dat je wel jezelf blijft.
Ja, waar niet je ideale klant in zit, inderdaad. Want
Oh, dat is ook een discussie, ja. De ideale klant.
Nee, maar kijk, op zo'n vraagsticker kan ook je moeder of je nichtje heen. Ik bedoel, die geven een ander antwoord. Iemand die jou volgt, maar die nooit in dienst van jou zou afnemen.
Ja.
Die zegt, ik vind jou heel introvert. Wees die weer. Nee, maar ik bedoel, ja. Dus je moet het altijd een beetje met een korrel zout nemen. Maar het is wel interessant. En het maakt vaak wel dingen heel erg inzichtelijk.
Ja,
ga gewoon in gesprek met je klant. En vraag reviews.
Dat ook.
Ja, en het is niet alleen maar om ze op je website te zetten. Maar ook om er wat van te leren. En dat kan soms heel eng zijn. Want jij hebt heel erg je best gedaan. En hoop je dan wel dat... Dat die persoon ook een mooie review schrijft. Maar ook daar, dat is ook onderdeel van falen en succes.
Ja, dat kan je ook weer inzetten en gebruiken inderdaad als feedback.
Ja, en ook om je successen te vieren. Want als iemand zegt, wow, het was een top samenwerking en het resultaat, ik ben er helemaal verliefd op. Ja, dat is natuurlijk een groot succes. Dus eigenlijk is het een reden om champagne of appelsap of wat je drinkt open te trekken. En te vieren eigenlijk.
Ja, zeker weten. Ja. En ook die ideale klant vind ik ook wel een interessante discussie. Want ik ben ervan overtuigd dat als je jezelf bent en je hebt je personal branding past helemaal bij jou, dan vind je automatisch je ideale klant. Ik vind het altijd lastig als je dat, voordat je dat allemaal gedaan hebt, zelf eerst gaat bedenken met wie zou ik graag samenwerken. En dat je die dan gaat aanpassen aan die doelgroep. Bijvoorbeeld, ik werk voor vrouwen tussen 25 en 30 die zoveel verdienen. En als je daar dan op gaat focussen, misschien past dat eigenlijk wel helemaal niet bij je. Ik vind dat je daar eerst achter moet komen.
Ja, dat ben ik helemaal met je eens.
Maar formuleren.
Ja, maar je moet jezelf eerst vormen. Maar het speelt wel al een rol. Want stel, jij wil luiers gaan ontwikkelen voor baby's en je gaat je richten op mannen van 70. Nee, maar ik bedoel, weet je, je branding is helemaal voor op bejaarden gericht, maar je product is luiers voor baby's. Ja, dan is er geen match, dus het moet...
Ja, tuurlijk.
Je moet continu al wel nadenken over de ideale klant.
Ja.
Maar je moet altijd dicht bij jezelf blijven, want anders werkt het niet.
Nee, precies.
Nee. En ook mentaal gezien, want anders zit je zo ver van je af en dan ben je eigenlijk heel de tijd maar een showtje aan het opvoeren.
Ja, daarom. Ja. En dat zien wij af en toe wel echt.
Ja, dat zien we wel. Ja.
Dat is zo jammer.
Ja, en ik denk dat mensen daar uiteindelijk niet gelukkig van worden of dat het gewoon heel veel energie kost. Of dat klanten dan denken, net zoals wat wij net zeggen, van ja...
Oeh.
Ja, oeh.
Ja. Nee.
Maar kijk, je ideale klant, je aanpassen op je ideale klant, dat kan in hele kleine dingetjes zitten. Dus in andere hashtags gebruiken, net een ander woordje in je teksten gebruiken.
Ja.
Misschien net in je visuals, net je logootje wat kleiner zetten of net je logo wat prominenter. Weet je, het is of net wat meer tekst in je visuals gebruiken.
Ja.
Of vaker foto's posten. Dat kan, het hoeft niet zo te zijn dat je je helemaal aanpast, maar het kunnen ook hele kleine dingetjes tweaken zijn. Natuurlijk.
Waar het ook heel goed voor is om je doelgroep duidelijk te hebben, is voor advertenties op Facebook.
Ja,
daar moet je letterlijk het invullen, die leeftijd tot die man, vrouw, interesses.
Ja.
Eigenlijk die persona moet je daar invullen.
Ja.
Ja, dat is wel interessant.
Dus ik vind ideale klant, vind ik wel. Ik vind het heel belangrijk dat je die voor jezelf bepaalt. Maar
ja.
Ja, je moet daarnaast gewoon jezelf blijven. Ja, dus
allebei.
Het moet hand in hand gaan.
Ja. Wat is mijn ideale klant dan? Vrouwelijke ondernemers.
Dat denk ik.
Op social media. Personal branding willen versterken.
Ja, of ja, dus vrouwen tussen de 25, 35 denk ik. Die al enige tijd ondernemen of die verstand hebben van de ondernemer.
Ja, precies, die eigen onderneming hebben. Ja, ja, ja.
Ja, maar die ook al weet, die waarde kunnen inschatten van personal branding.
Ja, precies, ja.
En dat kan soms een startende ondernemer zijn, maar dat kan ook iemand zijn die al 5 jaar onderneemt en denkt van, oh ja, ik zie de waarde daar echt van in.
Ja, zeker, ja.
Nee, maar soms is het natuurlijk ook wel lastig. Het is soms een soort rat race van... als je in het ondernemen van jezelf ontwikkelen, dingen sneller doen, dingen beter doen, meer geld verdienen, meer klanten, groter worden.
Dat het bijna moet ook.
Ja, want dat zie je natuurlijk ook om je heen.
Op Instagram.
Op Instagram, ja. Ja, niet zozeer bij mijn wijk. Maar
niet in onze familie dat we ineens heel veel geld moeten verdienen.
Als dat het geval is, kan je het wel eerlijk vertellen, want dan kom ik je helpen.
Oh. Nee, gelukkig niet. Nee, echt van de buitenwereld op Instagram.
Ja, iedereen jut elkaar een beetje op. En ja, dat brengt ons bij een heel
leuk
onderwerp.
Onderwerp. Nee,
waar we ons heel boos om kunnen maken af en toe. Ja, dat is vooral de harde meningen van anderen. En vaak in de vorm van coaches. Maar ook, ja, dat hoeft niet per se hoor. En die dan zeggen van, ja, je moet dit doen. Want anders ben je geen goede ondernemer. Of ga jij hem zeggen of ga ik hem zeggen?
Zeg jij maar.
Je moet 10.000 per maand verdienen. Want dat is de ondergrens. Of 150.000 per jaar.
Of de norm.
Of de norm.
Het doel.
Ja. Het doel. En die... nou, gelukkig hoor ik steeds vaker nu ook wel van anderen van dat ze het onzin vinden. Mm-hmm. Die omzetdoelen. Terwijl er is niks mis met een omzetdoel. Maar dit is ook wel... Ik denk... Ik ken bijna geen ondernemers die 10.000 per maand verdienen. En ik gun het iedereen. Ik juich je echt toe. Maar vooral als je net zoals Fleur en ik gewoon zelfstandig ondernemer zijn. Het is best moeilijk om dat te bereiken.
Ja, zeker. En mensen gebruiken het naar mijn gevoel ook alleen maar als soort van paradepaardje. Van kijk, ja. 10.000 per maand. Of ik heb ook eens oproepen gezien op Facebookgroepen dat ze alleen maar wilde sparren met mensen die wel minimaal 10.000 per maand verdienen.
Echt?
En er was dan een hele discussie in de comments. Want de ene vond het dan wel weer redelijk en de andere niet. Want ja, je wil wel met mensen dan die op jouw niveau zitten sparren. Kijk, ja, er is heel veel over te zeggen.
Nee, maar hier raken we een goed punt. Want ik denk, hoe zou je op iemands niveau zitten als je hetzelfde omzet? Kijk, ik snap best... Als jij 10 euro per maand omzet, ongeveer elke maand, dat je een ander soort ondernemer bent, over het algemeen, dan iemand die elke maand 10.000 euro omzet.
Ja.
Maar het heeft ook wat te maken met het soort dienst wat je, die je levert, met de hoeveelheid tijd die je in je onderneming kunt steken. Niet iedereen is fulltime ondernemer.
Ja, precies, dat ook.
En sommige mensen hebben nog een onderneming daarnaast. Ze hebben kinderen of willen gewoon niet zoveel tijd in een onderneming steken. Of kunnen het niet, wat dan ook.
Nee.
Dus ik denk, als je dit soort dingen zegt, dan snap je eigenlijk niet zoveel van het ondernemen. Dat je alleen maar in gesprek wil gaan met mensen die een bepaalde omzet hebben.
Ja, ik vind het heel zielig ergens. Want ik ken ook iemand en die is ervan overtuigd dat je je moet omringen met zulke mensen die heel veel geld verdienen, want dan krijg je daar ook een beetje van mee en dan ga je vanzelf ook meer geld verdienen. Dan denk je, ja, leuk, zit je in een clubje met allemaal rijke mensen, maar waarom? Maar dat vraagt niemand zich dat dan af. Waarom moet dat eigenlijk?
Nou, ik kan het deels begrijpen, omdat ik... het is natuurlijk best interessant of inspirerend om van anderen te horen hoe zij zoveel geld verdienen. Want misschien leer je er wel wat van. Hè? Of kan je,
misschien willen die mensen dat niet delen met mensen die minder verdienen, omdat ze hun geheimen dan...
Zou kunnen.
Dat ze daar eigenlijk geld voor willen.
En zo komen ze aan het geld.
Ik heb ook wel eens gehoord van iemand die ruzie kreeg, omdat die graag wilde sparren met zo iemand die veel geld verdiende. En die werd super boos. Die zei, nee, daar betaal je maar voor. Ik ga het toch niet...
Ja, het is wel een verdienmodel.
Dat is het verdienmodel van coaches.
We hebben niks tegen coaches hoor, mensen.
Nee.
Zijn hele goede en leuke coaches.
We hebben het over specifieke...
Ja, specifieke coaches,
En nog iets. 10.000 omzet. Omzet. Let's Get Loose had daar laatst een hele mooie post over gemaakt. Die had 10.000 omzet.
Maar zegt niks over je winst.
Dat waren allemaal tickets die ze had verkocht voor... het eindejaarsfeest. Ja. En dat moet ze bijna allemaal weer als kosten betalen aan die locatie. Dus het winst zegt eigenlijk alles. Je omzet zegt eigenlijk bijna niks.
Nee, want je omzet zegt ook helemaal niet of je een goede ondernemer bent. Want als jij het helemaal niet zo goed, niet zo efficiënt doet, dan gaat het er allemaal weer aan kosten ook weer uit.
En misschien zelfs meer dan je omzet.
Ja.
En dus, daar heeft niemand het
nee,
over.
Nee, daar niemand heeft niemand het over.
10k winst. Niemand.
Nee, dat is zo.
Grappig, hè?
Ja, dan neem ik ook wel mijn hoed voor je af als je 10k winst per maand hebt.
Zo, dat is lekker.
Als zelfstandig ondernemer. Ik bedoel, kijk, als je een grote BV of NV hebt, dan snap ik het. Maar, ja. maar kijk, het erge hieraan is, en daarom zit dit ook in deze aflevering, het zorgt wel voor een druk voor sommige mensen. Want het geeft je het gevoel, als je hier gevoelig voor bent, van ik ben niet goed genoeg.
Ja.
En kijk, wat ik al zei, de meeste ondernemers die ik ken, die verdienen niet elke maand, die zetten niet iedere maand 10k om.
Nee.
Maar dan is het dus heel makkelijk om te denken van, maar wat doe ik verkeerd?
En dat is hun verdienmodel.
Ja.
Daar spelen zij op in.
Die coaches.
Ja, ja
van die vervelende coaches. Ja. Ja.
Sorry, we worden weer heel erg opgefokt hierover. Nee, maar het is wel zo. En vooral de mensen. Kijk, in de Instagram-dorp kunnen we vaak nog wel een goed woordje daarover zeggen. Maar als ik het vertel aan mensen buiten de Instagram-dorp, snappen die daar helemaal niks van.
Nee.
Dat mensen dus inderdaad blijkbaar coaching-trajecten doen om andere mensen ook meer geld te laten leren verdienen, hoe ze dat moeten doen, net zoals hun. Maar van buitenaf is het heel makkelijk te zien dat die mensen verdienen zoveel geld alleen maar omdat andere mensen dat dan ook willen leren.
Ja.
Maar door dat dan weer te kopen, verdient die persoon alleen steeds maar meer geld.
Ja.
En het is een heel raar, hele rare business.
Nou ja, het is een rare wereld. Die wereld dan bedoel ik niet in het algemeen. Nou, de wereld in het algemeen kan ook al een beetje raar zijn. Maar dat is voor een andere aflevering. Maar het is dus zo kwalijk. Omdat mensen krijgen een slecht gevoel over zichzelf. En, en die coach verdient daar weer geld aan. Die
dat
verdient geld
het.
Aan jouw onzekerheid.
Dat
of jouw
het.
Wanhoop. Of jouw... Ja.
Dat kan toch niet? Ik kan er zo slecht tegen.
Ja, ik kan dat ook zeggen. En dit is maar één van de voorbeelden van dingen die coaches zeggen. Want Fleur en ik hebben het er ook al een keer eerder over gehad. Niet in een aflevering, maar gewoon
in het privé. Dat doen we ook nog wel eens.
En dan praten we nooit met elkaar. Dat vind je helemaal niet leuk. Nee, nee dat gelooft niemand.
We mogen elkaar niet.
Nee, maar dat kijk, iedereen heeft last van belemmerende gedachten. Hè? Dat je tegen jezelf zegt van, oh, dat kan je niet. Of dat doe je niet goed. Of dat wat dan ook. Die belemmerende gedachten die weerhouden ons om bepaalde dingen te doen. Maar soms is het ook weer niet erg dat je zo'n stemmetje hebt en die zegt, oh, wacht maar even of doe maar even rustig
aan. Het heeft wel een nut altijd zo'n stem ergens.
Ja, nou, het komt ergens vandaan. Want je wil jezelf beschermen en behoeden voor gevaar. Soms schiet dat belemmerende stemmetje een beetje door en dan zorgt het ervoor dat je eigenlijk stilstaat. En dan is het niet goed.
Ja.
Maar het is niet altijd slecht.
Dat is ook waar. Ja, en het is de innerlijke criticus.
Ja.
Ja.
En soms is die weer erg kritisch. En dan wordt het zo'n zeurend mannetje uit de Muppet Show. op zijn balkonnetje. Maar soms is het gewoon een soort liefdevol persoon. Die je eigenlijk omhelst en zegt, het is goed, rust maar even. En wacht maar even met al je 1001 plannen. Maar wat we ook heel vaak coaches horen zeggen, is dat die belemmerende ideeën altijd slecht zijn. En die dan zeggen van, nee, niet naar luisteren. Gewoon doen.
Wat een onzin. Ja, ook echt dat zeggen.
Ja, dat zei Fleur laatst. Van, ja, die vond ik heel erg. Omdat eigenlijk ren je jezelf dan voorbij.
Ja.
Dus eigenlijk zeg je tegen jezelf, nee, niet zo miepen. Want niet in de basis, maar als iemand continu zegt, nee, die belemmerende gedachten zijn onzin.
Het is fout.
Niet naar luisteren, anders kan je niet
dan ben je een ballon onder water aan het drukken, want het is onderdeel van jou.
Ja, en ik denk ook die belemmerende gedachten, die moet je een soort in balans zijn. Ze moeten niet overheersen, maar soms mag je best wel eens luisteren naar van, oh ja, wacht even, misschien moet ik even een stapje terug doen. Want soms komt het ook gewoon uit een soort behoefte aan rust.
Precies.
Of iets, hè, of net zoals waar jij nu net in hebt gezeten.
Ja.
Als je een burn-out hebt gehad, dan trek je heel veel dingen gewoon niet. En dan heb je vast meer, of het dan die innerlijke criticus echt is, of gewoon een stemmetje die zegt van, nu even niet. Maar luister daar dan ook naar.
Precies, alleen al daarnaar luisteren, dat is echt een hele goede oefening. Dat als je de hele tijd die innerlijke criticus hoort, even te luisteren en gewoon tegen jezelf te zeggen, ik heb je gehoord.
Ja.
Ik snap wat je bedoelt.
Ja.
Je hoeft er niet eens per se iets mee te doen. Je hoeft er niet naar te luisteren en daar een actie mee te doen. Ook gewoon even tegen jezelf zeggen van... Oké, ik heb je nu al gehoord. Dat geeft misschien ook wel rust. Want anders heeft je hersenen... Je bent gewoon super slim. Ja, we zijn allemaal heel slim. En jouw hersenen proberen jou echt iets te vertellen. Jouw lichaam probeert je iets te vertellen. Dus alleen al als je lichaam zich gehoord voelt... Dat helpt soms echt al heel veel.
Ja, en natuurlijk, want misschien zijn er nu mensen die hebben een hele heftige innerlijke criticus die heel gemeen en hard is. Mm-hmm. Ja, kijk, daar moet je natuurlijk wel naar luisteren is misschien niet het goede woord, maar die mag je horen en zeggen, ik heb je gehoord, maar daar hoef je natuurlijk niet altijd wat mee te doen. Als iemand zegt, je kan dit niet, je bent dom, dan is dat natuurlijk niet
die
goed.
Die had ik heel erg. Ja, dat is heel heftig. Ja, innerlijke criticus. Ja. Die dan constant op alles zegt. Dit kan jij niet. Ja. Dit kan je beter niet doen. Bla, bla, bla. Dan zijn eigenlijk al jouw andere stemmetjes. Bijvoorbeeld de creatieve Fleur. Mm-hmm. Die zijn allemaal weg.
Ja.
En dat is dan de enige die praat. En dat is niet goed.
Inderdaad. Nee, dat is
echt
niet goed.
Een balans zijn. Soms dat even de... Want bijvoorbeeld, dat heb ik geleerd. Je innerlijke kind mag er ook zijn.
Ja.
Degene die een beetje naïef af en toe is.
Ja,
en
lekker speels.
Echt kan genieten, diep kan genieten. Ja. Die moet er ook echt zijn.
Ja.
Dus je kan bepaalde activiteiten doen om die omhoog te krijgen. Hobby's en zo, weet je wel. Dan komt dat naar buiten.
Ja.
Dus er zijn heel veel trucjes voor. Maar ja, het is onze hersenen zijn heel ingewikkeld.
Maar
er is echt wat aan te doen, dat wel.
Zeker weten. En ik heb een keer een hele mooie les gehad van Rebecca van Bureau Nieuwe Maan. Op Instagram kan je haar volgen onder apenstaartje Nieuwe Maan. En ik heb een keer een meditatie met haar gedaan. En daarin ging je dus eigenlijk een soort... Je bewandelde daar een pad en er stond een huis. En in dat huis zaten twee kamers. En in die ene kamer zat je innerlijke criticus en in de andere kamer... Ja, iemand anders. Of dat was jij zelf. Sorry, Rebecca. Maar...
iemand anders.
En je ging eerst de deur in met die innerlijke criticus. En je ging... Hoe ziet die persoon eruit?
Ja.
En je leert die innerlijke criticus dan kennen. En ik kwam erachter van... Ja, dat stemmetje, dat zegt het eigenlijk alleen maar... omdat diegene zich zorgen maakt om mij. En diegene wil me beschermen. Mijn innerlijke criticus, die zag er ook uit... als een lief oud vrouwtje.
Oh, echt?
Ja. Die je eigenlijk gewoon een knuffel wilde geven.
Ja.
En,
maar die klinkt dan heel belerend in je hoofd. Maar inderdaad, wat erachter zit...
Nou, mijn innerlijke criticus klinkt nooit heel belerend... Oh, en is ook nooit gemeen in mijn hoofd. Maar dat kan dus voor iedereen anders zijn.
Ja.
Dus dat maakt het voor mij wel iets makkelijker natuurlijk. Want er is nooit zo'n hart-op-hart strijd.
Ja.
Maar juist door mijn innerlijke criticus voor te stellen... en ermee kort in gesprek te gaan tijdens die meditatie... maakt het wel makkelijker.
Ja.
Want ik snapte waarom mijn brein bepaalde dingen doet. En dan kan je het ook een beetje omarmen. En dan kan je er ook iets mee doen. Hè? Of je nou luistert naar de innerlijke criticus... of juist compleet het tegenovergestelde doet.
Ja.
Maar het maakte het voor mij makkelijker.
Dan is ineens wordt het overzichtelijk.
Ja.
Dan heb je weer overzicht. Dan denk je, oh, daarom gebeurt het.
Ja.
Dan heb je een antwoord.
Ja, precies.
Dat is ook echt heel fijn.
Maar... Nu breng ik het weer terug naar waar we het eerst over hadden. Als je dan iemand hebt, een coach die maar zegt van... Nee, maar je moet dit doen en je moet dat doen en je moet niet... Ja, eigenlijk zegt iemand, je moet niet zo miepen en gewoon doorgaan. Maar dan ga je dit hele proces, wat Fleur en ik net beschrijven... Dat druk je dan naar beneden of dat sla je helemaal over.
Ja, echt, ja.
Ja,
ja.
Dus, ja, ik kan niet geloven dat dat uiteindelijk goed is. Je komt misschien wel een stap verder, maar ten koste van wat?
Precies. Maar om de agressie in ons nog meer naar boven te halen... gaan we even een paar van die quotes opzoeken... van dingen die coaches op Instagram echt gezegd hebben. De eerste quote die we hebben verzameld... is van een business coach en die zegt... Jij wilt toch niet degene zijn die... Wat zei ze nou?
Met een oké leven.
Ja, jij wilt niet degene zijn met een oké leven.
Ja.
Dat wil je echt niet zijn.
Nou, en ook van die bepaalde dingen niet doet... omdat hij zegt, ik heb er geen tijd voor, ik heb er geen geld voor. En
ja, die de dromen niet achterna jaagt.
Ja.
En altijd de reden heeft om dat niet te doen. Dat snap ik, dat het niet goed is. Als je echt iets heel graag wil, maar je doet het maar niet. Maar die personen zitten vaak in een hele moeilijke situatie.
Nou ja, dat is het. Ja.
Wij kennen zelf ook zo iemand en dan...
Nou, wat het punt is, kijk, vaak zijn die adviezen, ten eerste natuurlijk goed bedoeld en er zit altijd een kern van waarheid in. Maar het punt is, mensen die een oké leven hebben, tussen aanhalingstekens. Die voelen zich, of die vinden dat ze een oké leven hebben.
Ja, waarom is dat slecht? Ja.
Ja, nou ja, waarom is dat slecht? Nou ja, ja, dat is een goede vraag. Nee, maar ik bedoel, je zei net al heel mooi, zonder falen behaal je geen succes. Dus ook, kijk, als jij altijd maar... ik vind het fantastisch als je het gevoel hebt dat je altijd je leven helemaal fantastisch is. Maar in de realiteit is dat natuurlijk niet zo.
Er gebeurt constant van alles.
Ja, het leven bestaat uit dalen en pieken. Of pieken en dalen, zo zeg je dat. Maar als jij net even in zo'n dal momentje zit, dan is dat heel kut. Of misschien niet zo heel kut, dat afhankelijk van je situatie. Maar soms is het ook oké. Is het oké om op zo'n oké punt te zitten? Ja, omdat je weet dat er wel weer een beter moment aankomt. En soms is het nu niet het moment om daaraan keihard aan te werken. Omdat er andere dingen spelen. En dat is een beetje
dat is het.
Kijk, waar we over vallen. Ja.
Precies. Kijk, stel je voor, ik heb dit jaar dan een heel zwaar jaar gehad. En iemand gaat nu op mij zitten hameren van... Ja, ben je daar oké mee met het leven dat je nu hebt? Ja. Hè? Je moet nu naar je dromen moet je najagen. Wat ben je aan het doen? Weet je, en je een beetje zo de grond indrukt. En dan hou je geen enkele rekening met waar iemand nu al staat. Ja. Of hoeveel die nu al heeft bereikt voor zichzelf. Ja. Misschien is iemand, dat vind ik ook, je moet klaar zijn voor jouw dromen om die echt tot werkelijkheid te laten komen. En je moet dat niet gaan pushen op het moment dat je daar nog helemaal niet klaar voor bent. Of niet de juiste lessen al hebt geleerd. Of ik heb ook wel een beetje het vertrouwen, dat komt echt vanzelf wel. Dat creëer je echt wel zelf op een gegeven moment.
Zeker weten.
Maar er zijn natuurlijk ook wel mensen die echt vastzitten in een bepaalde situatie.
Ja, en dan is dit wel een mooie prikkel. Ja. Maar dat is het moeilijke van dit soort content op social media. Bereik je met zo'n filmpje de juiste personen en laat je iemand niet rotten voelen over zichzelf?
Ja.
Want dit kan namelijk ook het tegenovergestelde effect hebben. Dat mensen denken, ja inderdaad, ik vind mijn leven oké. Ik bereik niet wat ik wil doen. Ik zeg altijd maar tegen mezelf, ja morgen ga ik daaraan beginnen. Of als ik meer vrije tijd heb of als ik een betere baan heb, dan kan ik mijn... betere opdracht, noem het maar op. Maar ja, misschien is dat even de fase waarin je in zit en heb je gewoon even niet die keus. En is dit weer net die druppel waarvan je denkt van, oh ja, fuck.
Ja, en misschien inderdaad. Ga je daarvan juist in een negatieve spiraal.
Precies.
Het is inspelen op negativiteit die andere mensen voelen. Dat is, nou ja, ook wat we net zeiden.
Nou, ik heb een keer een hele interessante podcast gehoord van een copywriter. Ik weet even niet meer welk het is. Of misschien zeg ik het niet, omdat ik niet wil dat jullie ook naar die podcast gaan luisteren. Nee. Maar die zei van, je moet mensen niet traumatiseren met je tekst. En dat hetzelfde geldt voor gesproken tekst. Eigenlijk heb ik het gevoel dat je mensen hiermee traumatiseert. Dus je moet wel inspelen op de pijnen en verlangens van iemand. Dus ook op de pijnen. Maar als je het zo heftig dik aanzet, dan ben je mensen eigenlijk aan het traumatiseren. En traumatiseren klinkt dan heel overdreven, maar in de kern
je weet
is het wel
niet.
Zo.
Ja,
ja.
Precies.
Ja, je weet niet bij wie het komt en dat is het punt.
Ja. En ook een mooi bruggetje naar dus iets anders wat ik heb gehoord tijdens een masterclass, was dat gevraagd werd of iedereen kon delen wat hij in hun eigen bedrijf zag als falen of wat hij zag als succes. En iedereen moest dus heel open daarover gaan delen. Wanneer heb je echt succes bijvoorbeeld met je bedrijf? Of over welke drempel moet je dan eerst nog komen? Ja, dat was het. En iedereen begon dat dus heel open te delen. Van nou, ik zit nog in loondienst en ik durf het nog allemaal niet, bla bla bla. En die persoon zei echt, what the fuck? Wat een onzin! Weet je, die ging er wel echt heel hard op in.
Yeah.
En van, maar wel, ze bedoelt het een beetje op een manier van lacherig, van hey, wat zijn we toch allemaal raar dat we zo blemmerend denken.
Dat snap ik wel.
Yeah. Maar op zo'n harde manier. Ik moest van binnen best wel lachen. Ik dacht, oh nee, hier gaan we weer. Weet je wel. Oh. En sommige mensen kunnen daar denk ik heel slecht tegen. Maar sommige mensen gaan daar ook juist weer heel goed op. Die voelen zich dan helemaal gemotiveerd of zo. En die denken,
om daar verandering.
Je hebt gelijk. Ja, weet je, we moeten het veranderen. Maar dat is ook weer, je weet het niet. Als je zo hard...
Nee, en ik vind dat je hier heel erg op een hele dunne grens balanceert.
En die mensen zeggen dan waarschijnlijk, ja, als het niet bij je past, moet je maar niet bij deze masterclass zijn.
Ja.
Dat hoor ik ze ook wel zeggen.
Ja, zeker weten.
Hebben ze ook wel een punt. Maar ja, dan is het kwaad is al
geschied. Is al geschied. En dat vind ik zo kwalijk in als het om dit onderwerp gaat.
Ja, en vooral als ze het ook in hun marketing natuurlijk doen. Want dan bereik je zoveel mensen.
Ja.
En daarom heeft iedereen op Instagram het gevoel dat ze het over het algemeen fout doen met omzet en zo, denk ik. Dat we allemaal niet hoog genoeg zitten.
Ja, ja, een ander voorbeeld, en het is heel kort, is dat, dat je heel vaak hoort good vibes only. Hè, of ja, moet positief denken. En natuurlijk, er zit een hele grote kern van waarheid in. Mm-hmm. Want ik denk dat het ook heel belangrijk is om positief in het leven te staan. Maar je kan niet altijd positief in het leven staan. En er moet ook ruimte zijn voor je verdriet of voor je onzekerheden.
Alles moet gevoeld worden.
Alles moet gevoeld worden.
Want anders ga je het wegstoppen.
Ja, en dat is dan ook weer niet goed.
Ben ik helemaal mee eens.
Ja. Conclusie.
Dankjewel. Nou, ik vind het mooi dat we het over heel veel verschillende voorbeelden hebben die allemaal over het in de kern hetzelfde gaan.
Ja.
Dus ik vind het heel mooi dat we dat benoemd hebben. Dat heb je heel mooi gedaan, Jane. Nee, maar echt.
Jij ook, Fleur. Ja.
Nee, maar wat je ophaalde gewoon over de innerlijke criticus en zo. Dat is gewoon waar het om gaat. En dat je dat niet allemaal per se hoeft weg te drukken allemaal. En het mag er ook gewoon zijn. Dat is het.
Nou, en daar wil ik nog kort iets over zeggen. Want eigenlijk, jij haalde ook het voorbeeld van een ballon aan. Maar het is precies die ballon. Want als je een ballon hard onder water drukt, vliegt die omhoog.
Ja, dat is het.
En zo gaat het ook met emoties en met dit soort dingen. Als je het heel erg gaat onderdrukken, dan bam, dan komt het toch weer kaart in je gezicht terug.
Precies, een burn-out is bijvoorbeeld ook, en het kost heel veel energie. Dus je bent constant die ballon, dus eigenlijk dat stemmetje in je hoofd die zegt, zou je niet eigenlijk wat rustiger aan moeten doen? En jij zegt, nee, ik moet gewoon door.
Hou je mond.
Ben je heel hard, met heel veel mentale energie, die ballon onderaan drukken. En op een gegeven moment heb je die energie niet meer en denk je, oh, ik kan niet meer. En dan schiet die ballon inderdaad erboven en dan zit je er alsnog mee.
Ja.
Ja, zo gaat het.
Maar heb jij afsluitend misschien een tip waar hoe je dan, we zeiden al van je moet gewoon af en toe luisteren naar die interne criticus. En ik noemde dan de meditatie als voorbeeld. Leer hem kennen, leer je interne criticus ook te omarmen.
Ik denk een tip die iedereen in elke situatie heel goed kan inzetten om rekening te houden met zichzelf, is heel simpel. Dat als iemand een vraag stelt, kan je ja en nee zeggen.
Mm-hmm.
Dat zijn je twee keuzes. Als jij een ja zegt, maar je voelt een nee, zeg je nee tegen jezelf.
Mm.
Dat gaat ontsteken op een gegeven moment. Als je dat vaak genoeg doet, dan ben je dingen aan het wegdrukken die je eigenlijk zelf anders zou willen. Als je nee zegt tegen iemand en een nee voelt, zeg je ja tegen jezelf.
Yeah.
En als je dat eigenlijk zou toepassen op bijna alles in je leven, dat vind ik zo'n goede tool.
Ja.
Ik kreeg dat in de laatste sessie met de praktijkondersteuner, eigenlijk als een soort laatste goudmijntje, gaf ze me dat mee. Dat vind ik, dat is zo simpel, maar het is echt een hele goeie.
Ja.
Die kun je overal bij, overal inzetten, zakelijk, privé, om je grenzen te bewaken.
Ik vind het een hele mooie.
Ja. Ja, en misschien nog een paar losse tips die wij ook hebben geleerd in de tussentijd. Is dat je eigenlijk natuurlijk je vrije tijd ook wel zou moeten zien als heilig. Ik ben daar zelf ook nog best wel slecht in. Dat ik in de avond nog wel even werk of in het weekenden.
Mm-hmm.
Maar iemand zei laatst tegen mij dat hij echt gewoon mobiel op vliegtuigstand zet in de avond en in de weekenden. En dat is dan gewoon heilig.
Ja.
Vind ik ook een goede tip. En iemand zei een keer tegen mij, niet elke hobby hoeft werk te worden.
Ja.
Vind ik ook een hele goede tip.
Vooral voor mensen die multipassionate zijn.
Ja,
en die het liefst
het en creatief zijn.
Ja.
Die het liefst heel alles zouden willen verkopen en alles
een
mogelijkheid inzien. Maar niet alles hoeft dat te zijn. Want soms, je moet ergens energie uithalen. En als dat dan je werk even niet is, dan kan je dat misschien wel uit je hobby doen.
Ja.
Sporten vind ik ook echt een hele goede tip.
Ja, sporten is heel goed.
Voor ons allebei hebben we denk ik echt heel veel aan, ook mentaal. En ik heb laatst, ben ik begonnen aan een hele agressieve, creatieve hobby. Naaldfilten. Lekker joh, gewoon net zo met zo'n naald zo. Stabbity stab. Ben je zo'n beestje aan het maken tegelijkertijd weer helemaal zo. Nee, vind ik een leuke.
En de lol die Fleur er nu al aan, alleen al aan het denken aan beleeft.
En ik denk vakanties ook goed vooruit plannen. Dat is ook echt een goede tip.
Ja, en wat ik laatst heb gemerkt is gewoon, ik snap dat niet iedereen daar het budget voor heeft, maar gewoon op vakantie gaan. Dus, want ik heb heel vaak ook gehad dat ik een vakantie wel plande, maar dat ik dan toch dacht, ik ga toch nog maar even doorwerken. Maar
Ja.
Laatst ben ik naar Letland geweest. Ja, dan kan je niet doorwerken. Ik had alleen handbagage mee, dus kon ook niet mijn laptop mee, want dat werd zwaar. Dus ik werd echt geforceerd om een week lang niet te werken.
Maar dat is eigenlijk best sneu. Dat zegt eigenlijk dat wij altijd wel dan de neiging hebben om te werken als we thuis vakantie hebben. Ja. Dat is nog voor iets om ons om te leren. Als iemand echt tips heeft over hoe je als ondernemer beter vrije tijd en vakantie kan nemen, laat het ons alsjeblieft weten.
Ja, of ook andere mentale gezondheidstips
voor ondernemers. Nee, dat
niet. Oh, nee, die motten we niet.
Die motten we niet. Nee, zeker. Graag. Alle tips, echt graag.
Ja, en dan kunnen we die delen in de stories. Anoniem hoor, kan ook.
Ja.
Want ik denk dat de... Of gewoon aan ons. Ja, dan gaan wij daar lekker gebruik van maken. Nee, maar we horen het graag.
Ja, en dan tot de volgende aflevering.
Tot de volgende aflevering.
Doeg!
Doeg!